Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 122 zingen wij het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, ons herenhuis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 28ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 28, maar vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, daarvan het eerste gedeelte, waarna wij zingen uit het berijmde gebed des Heren. Het derde vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer, en wat er verder volgt.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigt tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij, mensen, een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons gegeven heeft tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en een dienstknecht voor ons, en in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is er dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Een psalm van David. Tot u roep ik, Heere, mijn rotsteen. Houd u niet als doof voor mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degene die in de kuil nederdalen. Hoor de stem mijner smekingen als ik tot u roep. Als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats uw heiligheid. Trek mij niet weg met de goddelozen en met de werkers der ongerechtigheid die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid hunner handelingen. Geef hun naar hunner handen werk, doe hun vergelding tot hen wederkeren. Omdat zij niet letten op de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal ik hen afbreken en zal hen niet bouwen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De Heere is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Dies springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. De Heere is hun liedersterkte en hij is de sterktheid der verlossingen zijns gezalfden. Verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in der eeuwigheid.
Gemeente, laat ons voor en met elkaar het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God in de hemel, verootmoedig ons voor uw aangezicht, in het diepe besef dat wij geen toegang kunnen hebben in iets wat van onszelf is, maar alleen zoals wij het gehoord hebben uit de belijdenis, in die enige weg die buiten ons ligt. U brengt ons in deze avond naar de orde van het kerkelijke leven bijeen, om een bidstond te houden voor de vergadering van de particuliere synode Oost, die als u het geeft morgen zal plaatsvinden. En dat zulk een bidstond nodig is, dat predikt ons onvermogen, onze kleinheid, onze afhankelijkheid. Wij kunnen niet vergaderen zonder u om een onmisbare zegen te vragen, zonder hier samen te komen en uw naam aan te roepen. Uit en van onszelf zijn wij tot niets in staat. Zo heeft de grote koning van de kerk zijn discipelen geleerd: zonder mij kunt gij niets doen. Heere, zou u willen geven dat het vanavond ook beleving mag zijn in onze harten? Want er kan een groot verschil zijn tussen hetgeen we zeggen met onze mond en hetgeen wij beleven in ons hart. Maar wilt u ons samen vanavond verootmoedigen voor u, en dat het gebed wat tot u opgezonden wordt voor ons noodzakelijk mag zijn, voor ons persoonlijke leven, maar ook waar we hier vanavond in het bijzonder voor samen zijn, voor ons kerkelijke leven. Heere, zou u ons allen willen gedenken zoals we hier samen zijn? En wilt u geven dat het woord iets achter mag laten in ons hart, wat de eeuwigheid verduurt? Wij moeten verlost worden en wij kunnen onszelf niet verlossen. En wilt u geven dat die noodzaak beleefd mag worden, opdat de bede van David ook onze beleving mag zijn? En als wij het zelf beleven, dan zullen we ook zien dat het nodig is voor anderen, en dan zal de bede zich ook uitbreiden voor al degenen die we lief hebben, maar ook voor de gemeenten. Heere, zou u zo op ons neer willen zien? Zou u de macht van de vorst der duisternis in ons persoonlijke en kerkelijke leven willen verbreken? En wilt u geven dat die driehoofdige vijand, die u voor uw kerk reeds verslagen hebt, ook in hun leven meer en meer zal mogen worden overwonnen? Geef ook dat het onze vijanden mogen zijn, want helaas van nature hebben wij vriendschap gesloten met die onze vijanden behoren te zijn. Zou u dan willen geven in deze avond dat het juk mag gaan knellen en dat er een roepen mag komen vanuit de diepten om behouden te mogen worden? En dan is er zoveel waarvan wij verlost moeten worden. Heere, zou u het ons willen laten zien? En dat is niet eenmaal nodig, maar dat blijft in het leven van uw kinderen, zolang als zij hier op deze aarde zijn, omdat het stuk van de ellende nooit achter ligt, zal ook het stuk van de verlossing praktijk blijven in hun leven. En mag zo ook dat gebed van David vanavond de vertolking zijn van onze harten. Heere, zou u willen geven dat er ook een uitzien mag zijn naar uw werk, ook in de uitbreiding van uw kerk onder ons, in de gemeenten die we mogen vertegenwoordigen, dat ge met die geest van Pinksteren de hof zou willen doorwaaien, opdat er vruchtbaarheid mag komen. Zegent u alle ambtelijke werk dat nog mag gebeuren in de verschillende gemeenten. We dragen aan u op, uw knechten, onze broeders, met wie we hier vanavond samen mogen zijn, alsmede ook de ouderlingen en de diakenen die u in het ambt doet dienen. Heere, zou u ons allen daartoe de bekwaammakende genade willen geven. Gedenkt u aan hen die het werk niet kunnen verrichten. We denken in het bijzonder ook aan broeder Tuinier, van wie de krachten steeds minder worden. Hij zal ook vanavond met zijn gedachten aan deze plaats zijn. Heere, wilt u hem gedenken samen met zijn vrouw en met zijn gezin. En dat u de wens van zijn hart wilde vervullen, zoals hij dat benoemde, om uw stem bij vernieuwing te mogen horen. Mogen we ook dominee Boudewijn aan u opdragen, van wie we ook hoorden dat hij zijn werk in de gemeente van Barneveld maar ten dele kan doen. Hij weet het ook uit het verleden wat het is als de krachten wijken. Heere, zou u ze willen vernieuwen op uw tijd. En hem ook in deze periode, waarin er ook zoveel in hem om zal gaan, hem gedenken. Het hoeft toch ook niet een slechte tijd te zijn dat hij dat mag ervaren. Gedenkt u aan alle noden die er zijn in het leven van ambtsdragers, maar ook in de kerkelijke gemeenten, van ziekte en zorg. Heere, mag het ons verbinden aan de troon van uw genade, maar ook zoveel andere zorgen die ons overspoelen in deze tijd waarin we leven, waarin wel een van de grootste gevaren is dat het gezag van uw woord niet meer wordt aanvaard en dat mensen hun eigen verstand en hun eigen wil als een norm leggen boven uw woord. Heer, het zal ook onze gemeenten helaas niet voorbij gaan. Maar zou u willen geven dat er onder ons nog dat gezag van uw woord ervaren mag worden, en dat we ook zelf als ambtsdragers dat mogen uitdragen, dat uw heilig woord voor ons het einde is van alle tegenspraak. Alzo zegt de Heere, Heere. Heere, zou u willen gedenken aan onze vergadering aan de dag van morgen? Wilt u geven in de zaken die behandeld moeten worden, dat we daar met wijsheid en met broederlijke eensgezindheid mee om mogen gaan? Mag het zijn onder uw onmisbare zegen, Heere. Doe het ons ervaren, ook morgen in het openingswoord. Doe het ons ervaren in de vergadering. Zou u zelf ook onder ons tegenwoordig willen zijn? Gedenkt u aan de kring onze gemeente? Gedenkt u aan onze theologische school? Mogen we ook in dit samen zijn uw naam erkennen, dat u enkele weken geleden zo grotelijks wilde verblijden, dat een viertal broeders mocht worden toegelaten tot onze school, zodat er ook straks aan het begin van het nieuwe seizoen toch weer een eerste klas mag zijn. Sterkt u deze broeders in de grote verandering die er ook in deze periode in hun leven plaatsvindt. Gedenk hen met hun gezinnen. En zoudt u willen geven, Heere, ook alles wat nodig is voor het toekomende. Gedenkt u aan onze vierdejaarsstudenten die in de laatste periode zijn van de opleiding, met alles wat er ook op hen afkomt. Heere, wilt u hen sterken en geven ook in de aanstaande examens alles wat zij daarin nodig hebben. Maar ook de beide broeders die hopen te mogen gaan proponeren, wat is ook dat een grote verandering, waar ze naar uit zullen zien, maar waar ze ook tegenop kijken. We leggen het voor u de Heere neer. Zoudt u zo aan alle arbeid willen gedenken die door de woordverkondigende deputaatschappen verricht mag worden? We denken ook aan de evangelist, onze broeder de Visser in Leeuwarden. Zegen ook zijn arbeid die daar verricht mag worden. En mogen we zo smeken, Heere, om uw onmisbare zegen, want daaraan is alles gelegen. En dan kunt u ons niet aanzien in onszelf. Wij kunnen niets aandragen dat u zou kunnen bewegen. Het enige wat in ons is, dat is schuld. Maar zoudt u ons dan aan willen zien in uw Zoon? Zoals David ook zijn aangezicht mocht wenden naar het heiligdom, van zichzelf af mocht zien, tot u de Heere op mocht zien. En hij is niet beschaamd uitgekomen, want u doet het niet om David, u doet het niet om mensenkinderen, maar om die meerdere gezalfde. En dat er zo ook daarom vanavond verwachting mag zijn. Geef dat we een goed samen zijn mogen ontvangen. Gedenk hen die hier niet zijn kunnen. Dat het woord ook als het elders meegeluisterd mag worden, nog tot een zegen mag zijn. Gedenk uw knecht, geeft u de woorden in de mond, de zaken in het hart. Dat alles, dat smeken wij van u, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 28 en daarvan het eerste, het vijfde en het zesde vers. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen nooit naar ijs vol prezen. En wat we verder volgt. We noemden nu Psalm 28, daarvan het eerste, het vijfde en het zesde vers. De tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 28 en daarvan het 9e vers. Het laatste vers van de 28e psalm, waar we Gods woord lezen: verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in der eeuwigheid. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers: bid stond voor de strijdende kerk. Bid stond voor de strijdende kerk. Letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats om verlost te worden. In de tweede plaats om gezegend te worden. In de derde plaats om gewijd te worden. En in de vierde plaats om gedragen te worden. Dus bid stond voor de strijdende kerk. En dan een viertal beden. In de eerste plaats om verlost te worden. Verlos uw volk. In de tweede plaats om gezegend te worden. En zegen uw erven. In de derde plaats om gewijd te worden. En wijd hen. En in de vierde plaats om gedragen te worden. En verhef hen tot in der eeuwigheid. Gemeente, de Statenvertalers schrijven in het voorwoord van deze 28e psalm: David bidt zeer vuriglijk voor zichzelf en tegen zijn vijanden, welker goddeloosheid hij beschrijft, en gevoelende de vrucht van zijn gebed, looft hij God en bidt om de behoudenis der ganse kerk. En uit die korte samenvatting van de Statenvertalers kunt u zien dat er in deze psalm een tweedeling is. Het eerste gedeelte van de psalm zijn de versen 1 tot en met 5. En daartussen staat het zesde vers. En dan volgende versen 7 tot en met 9. En in dat eerste gedeelte, daar bidt David voor zichzelf. En wat is het goed, gemeente, om vanavond in deze bidstond voor onze particuliere synode daar ook de vinger bij te leggen. Wij kunnen daar vanavond niet aan voorbij gaan. Je proeft in deze psalm een stuk beleefde nood. En juist omdat David eerst zijn eigen nood heeft beleefd, weet hij ook zo wat de kerk nodig heeft in zijn dagen. Juist omdat hij zelf het gevaar ondervindt van zijn vijanden, weet hij ook wel gevaar dat de kerk loopt in zijn dagen. En hij kan het niet verdragen, hij kan er niet mee leven, dat de Heere zich onder zulke omstandigheden zou stilhouden. Broeders, laten we dat vanavond beseffen, dat het in de eerste plaats nodig is om zelf verlost te worden, om zelf gezegend te worden, om zelf gewijd te worden, om zelf gedragen te worden. Als dat geen beleefde nood is, hoe zouden wij dan vanavond bidden voor de kerk? Hoe zouden wij dan weten wat anderen nodig hebben, dat persoonlijke doorleven? Mag ik het vragen vanavond, en ik leg die vraag ook aan mijn eigen hart, weegt de persoonlijke nood ook het zwaarste? Bent u zo vanavond naar deze plaats gekomen? En dan mocht David ervaren dat de Heere zijn gebed niet onbeantwoord heeft gelaten. Dat staat in het zesde vers. geloofd zij de Heere, want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. En dan volgt er daarna in het slot van deze psalm een gebed voor de kerk. Dus nadat de Heere hem persoonlijk heeft verhoord, begeert hij dat Gods volk hetzelfde mag ervaren als hij heeft mogen ervaren. Het maakt hem zo gunnend. Het doet hem de nood van anderen ook op de rechte plaats brengen. Kijk, David kent niet alleen zijn persoonlijke nood, maar David is ook ambtsdrager. David is ook een geroepen profeet en hij is Israëls koning. En hij verstaat ook zijn ambtelijke verantwoordelijkheid. En hij beseft ook waar het vandaan moet komen. En daarom sluit hij deze psalm af met een veelomvattend gebed. Het zijn maar zo enkele woorden, maar het is heel kernachtig wat hij zo in enkele woorden weet te vragen voor de kerk des Heren. Want inderdaad, als we dit zo lezen, dan richt hij zich op het wezen van de kerk. Hij heeft het over uw volk, hij heeft het over uw erven. Is eigenlijk hetzelfde als wat wij gezongen hebben uit Psalm 122. Ons Herenhuis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Dat was zijn drijfveer, die verbondenheid met God en zijn volk. En natuurlijk, dat begrijpt u ook wel, is in zijn beden ook besloten de uitbreiding van dat volk. Maar hij richt zich in de eerste plaats op het wezen daarvan. Uw volk, uw erven. Wij zijn ook ambtsdragers en als zodanig hier vanavond ook samengekomen. En wat dragen we ook daarin een verantwoordelijkheid, ook voor ons kerkelijke leven. Nou, er zijn ook mensen vanavond die zeggen, dominee, wij zijn geen ambtsdragers, maar wij zijn gewoon voor de prediking gekomen vanavond. Wel, u hebt deze psalm ook meegezongen. En doordat David deze psalm ook legt op de mond van het volk van Israël, maakt hij zijn nood, als het goed is, ook tot uw nood. De vraag is, hoe hebben wij dat meegezongen? Gevoelden wij daarin ook onze verantwoordelijkheid, al zijn we geen ambtsdrager? We zijn van nature zo biddeloos. Maar zonder het gebed zal het niet gaan. Wij kunnen helemaal niets. En ik hoop dat dat beleving mag zijn. Wat de Heere tegen zijn discipelen heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Want anders dan is ons gebed slechts een gebed voor de vorm. Dan doen we het omdat het nu eenmaal zo hoort, maar dan missen wij de noodzaak en de beleving daarvan. En David heeft van dat persoonlijke gebed verhoring gekregen. Waarom? Omdat hij zo goed gebeden had, omdat hij de nood zo goed ingeleefd had. Nee, kijkt u eens naar het tweede vers. Daar zegt David hoe dat hij gebeden heeft. Hij had zijn handen opgeheven naar de aanspraakplaats uwer heiligheid. En dat had hij niet zomaar gedaan, dat had hij bewust gedaan. Waarom naar de aanspraakplaats uwer heiligheid? Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt het heiligdom mee bedoeld. Daar wordt de plaats mee bedoeld waar de ark des Heren staat. De aanspraakplaats uwer heiligheid, dat is de plaats van het verzoendeksel. Dat is de plaats waar bloed werd gesprengd voor het aangezicht des Heren. David komt hier niet met zijn eigen verdiensten. David komt hier niet met de rechten van het volk. Maar David smeekt hier als een schuldige bidder die weet dat het alleen maar van de andere kant kan komen. De grond ligt alleen in het bloed. De grond ligt alleen in de verdiensten van Christus. Als de Heere hem verhoort, dan ligt de grond geheel buiten hem. En ik hoop dat we daar vanavond ook iets van mogen beseffen. Het zal nooit kunnen zijn om iets wat in ons of in onze gemeenten gevonden wordt. Als de Heere ons zou overgeven, gemeente, het zou rechtvaardig zijn. Dat onze handen ook opgeheven zouden mogen zijn, lege handen naar het hemelse heiligdom. Of de Heere nog om Christus wil, zou willen gedenken aan ons persoonlijk en ook aan ons kerkverband. Wat is het een zegen als je weet waar je terecht kunt. Dat wist David. Hij zegt, de Heere is mijn rots. Hij had het meerdere keren ervaren. Dit is natuurlijk niet een gebed van het beginnende geestelijke leven. Dat begrijpt u ook wel. Maar dit is een gebed van iemand die geloofsoefeningen kent en weet waar hij wezen moet. En zo komt hij, en daar gaat het vanavond ook in het bijzonder over, zo komt hij tot een viervoudige bede voor het volk. Hij zegt, verlos uw volk. Ik leg even de nadruk op dat woordje uw. Je zou verwachten dat David zou zeggen, verlos mijn volk. Want hij is koning over dat volk. Hij is profeet van dat volk. Maar er is voor David iets dat daar ver bovenuit stijgt. En dat is, het is uw volk. Hier klinkt iets in door van Gods welbehagen. Dat hij heeft in zijn volk. En dat David ook zo'n vrijmoedigheid geeft om voor dit schuldige volk te vragen. Maar al is het dan uw volk, dat wil niet zeggen dat het geen verlossing nodig heeft, dat het geen zegen nodig heeft. Want ook dit volk is een strijdende kerk op deze aarde. Er is zoveel waar dit volk van verlost moet worden. Bijzonder gaat het in deze psalm over de vijanden. David die beschrijft hun boosheid, wat ze allemaal doen. Wel nu, zo moet het hele volk des Heren verlost worden van een driehoofdige doodsvijand. Er zal toch niemand zijn in de kerk die zegt, oh, daar ben ik helemaal van verlost. Daar heb ik totaal geen last meer van. Nee, deze bede blijft nodig. Verlos uw volk. En de grootste vijand die zit niet buiten ons. Maar de grootste vijand die zit in ons eigen hart. Die dragen we alle dag met ons mee. Dat is ons eigen boze, verdorven hart. Wie we dan ook zijn. Verlos uw volk. Ze moeten van zichzelf verlost worden. Dat wist David maar al te goed. De man weet waar hij het over had. Wat is dat een zegen als je een dominee mag hebben? Wat is het een zegen als je een ouderling mag hebben? Wat is het een zegen als je een moeder mag hebben die weet waar hij of zij het over heeft? Uit eigen ondervinding. Zulk een koning heeft de kerk in die dagen. Verlos uw volk. De kanttekening zegt, dat wil zeggen behoud of geef heil. Het oorspronkelijke woord dat ziet op heling. Het is dus meer dan verlost te worden van vijanden. Er liggen ook breuken. die David niet helen kan. Heel uw volk. Je zou kunnen denken aan degene die nog toegebracht moeten worden. De Heer Jezus zegt zelf, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Zij moeten nog verlost worden van de Satan. Zij liggen nog onder de macht van de Satan. Er zijn er die nog bevrijd moeten worden. Zou daar ons gebed vanavond ook niet op gericht moeten zijn? Of de Heere zijn volk zou willen vermeerderen? Verlos uw volk, die daar nog liggen in de klauwen van de vorst der duisternis. Die hun geluk nog zoeken in deze wereld, maar die u van eeuwigheid hebt lief gehad en die toch toegebracht moeten worden. Verlos uw volk. We zouden kunnen denken aan de kennis van Christus. Want het gaat hier over geef heil en er is geen heil buiten de heiland. Breng uw volk tot die heiland, tot die kennis van Christus. Dat het hun bede mag zijn, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Want ook bij dat volk is dat helaas niet altijd de praktijk van het leven. Wat is de Christuskennis vaak gering. Verlos uw volk. We zouden ook kunnen denken aan een bede om verdieping in de kennis van het stuk van de verlossing. Je kunt erin beluisteren een bede om doorbrekend werk. Verlos uw volk. Waarom is die bede nodig? Dat weet David ook, omdat zij zichzelf niet kunnen verlossen. Het gebed dat wordt zo vaak veracht, gering geschat. En juist door die mensen die zichzelf zo overschatten. Zulke mensen hebben er een hekel aan als je zegt, vraag er maar om. Vraag er maar veel om. Mensen vinden dat een dooddoener. Waarom? Ja, ze denken dat ze zelf nog kunnen. Maar kijk, als we het zelf zouden kunnen, dan hoeft dit gebed niet meer gebeden te worden. Dan kun je die eerste bede van David wel schrappen. Maar David weet dat wij het zelf niet kunnen. En hij vraagt ook niet, Heere, geef toch dat die mensen zichzelf gaan verlossen. Want ze kunnen zichzelf niet verlossen. Dat heeft hij ook geleerd. En daarom is het zijn bede, verlos uw volk. Onze eerste gedachte, een bede om verlost te worden. We gaan naar onze tweede gedachte, een bede om gezegend te worden. Dat is ook zo nodig. Verlossing alleen is niet genoeg. Wat is dat, gezegend worden? Nou, er zullen mensen zijn die zeggen, ja, dat is als je voorspoed hebt, als het je voor de wind mag gaan. Nou, dat kan een zegen zijn, dat hoeft geen zegen te zijn. Kan ook een oordeel zijn. Dat we aan onszelf worden overgegeven. Wist u dat tegenspoed ook een zegen kan zijn? Die dichter zegt toch, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Nee, ik gun u geen tegenspoed, daar gaat het mij niet om. Maar zegen is wat anders dan succes. Kijk, succes, dat is als je de wind mee hebt. En veel mensen wensen dat elkaar toe. Maar als wij elkaar Gods zegen toewensen, wat bedoelen wij dan? Dan bedoelen we niet, ik hoop dat je de wind mee hebt, maar dan bedoel je daarmee te zeggen, ik hoop dat je de Heere mee hebt. Ook al heb je de wind tegen. Dat kan dus, hè, dat je de wind tegen hebt, maar dat je de Heere mee hebt. Dat je de mens tegen hebt, maar dat je de Heere mee hebt. Dat is zegen. En zegen is het tegenovergestelde van vloek. En de vloek ligt op ons van nature. Wij hebben de vloek verdiend. We hebben het ons waardig gemaakt. En dat volk waar het hier over gaat, gaat die vloek ook inleven. Zegen is nooit vanzelfsprekend. Zegen kun je nooit rechthebbend om vragen. Ook als kerkverband hebben wij geen zegeningen verdiend. Er is ook zoveel wat bedroeft. En waar brengt ons dat? Wij halen de vloek over ons heen. En van nature ligt de vloek op ons. Zegen, dat is niet goedkoop. We lezen in het formulier van het heiligavondmaal dat de Heer Jezus Christus zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Dus die vloek die ligt er, en die vloek die kunnen wij zelf niet wegnemen. Er is er maar één die die vloek weg kan dragen, en dat is Christus. Die zegen waar hierover gevraagd wordt, daar is zo'n dure prijs voor nodig. En David mag weten dat die prijs voor uw erven is betaald. En dat geeft hem een pleitgrond. Dat geeft hem vrijmoedigheid om te zeggen, en zegen uw erven. Wat is dat uw erven? Dat is uw erfenis. Het woord wordt in het Oude Testament nogal eens vaak gebruikt van het land Kanaan. Kanaan was de erve. Kanaan was de erfenis. Kanaan was het door God verkozen land. De door God verkozen erfenis. Het was een heerlijk land. Het was een land vloeiende van melk en honing. Maar als de Heere zich terugtrok, dan verkwijnde die erfenis. Als de Heere de regen niet gaf op zijn tijd, dan verdroogde de erfenis. Als de Heere zijn zegen niet gaf, dan was er hongersnood in Kanaan. Dus ook al was het de erve des Heeren, maar dat betekent niet dat zijn zegen kon ontbreken. Ook al was het de plaats van Gods verkiezing, maar dat betekent niet dat zijn zegen niet nodig zou zijn. En nu wordt de naam erve hier gebruikt, niet voor het land, maar voor het volk, voor het door God verkoren volk, uw erve. Maar dat God hen verkoren heeft, dat wil niet zeggen dat de zegen niet nodig is. Want als de Heere zijn zegen inhoudt, dan verkwijnt alles, dan verdort en verdroogt alles. En daarom smeekt hij en zegen uw erven. Het Bijbelse woord erven doet eigenlijk aan drie dingen denken. In de eerste plaats drukt het een eigendom uit. De erfenis, dat is dat waar je recht op hebt. Dat is dat wat je toekomt. En met eerbied gezegd, gemeente, God heeft een erfenis. En die erfenis is van hem. Die erfenis komt hem toe. Die erfenis is zijn eigendom. Die mag niet in de handen van een ander vallen. Uw erven. In de tweede plaats, dat woord dat drukt een waarde uit. Erfenis, dat ligt ook in dat woord. Wel, die erven die is van veel waarde, en die waarde ligt niet in dat volk, maar die waarde ligt daarin dat God hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat is de waarde. En in de derde plaats, dat woord dat drukt trouw uit, duurzaamheid. De erfenis in Israël was iets dat mocht niet uit handen gegeven worden. De erfenis moest doorgegeven worden in de familie. De erfenis mocht nooit verloren gaan. Niet in andere handen terechtkomen. En wat een veelzeggende uitspraak dan, als David Gods volk zijn erven noemt, zijn eigendom. Waar hij nooit geen afscheid van zal nemen. Het is eigenlijk een wederkerig beeld. Want dat volk zelf is een erfenis, het is Gods erfenis. En dat volk dat krijgt een erfenis. Dat volk dat wacht een erfenis. Waar nou weer precies diezelfde dingen van gelden. Want die erfenis is van hen. Daar hebben ze recht op. Die zullen ze in Christus ook verkrijgen. Geen recht in zichzelf, maar een recht in Christus. Uw erven. Als dat er niet zou zijn, gemeente, dan was er geen enkele zin om bidstom te houden. Als de Heere zijn volk niet onder ons zou hebben. Als de Heere zijn volk niet verkoren had, dan was het te vergeefs. Dan was alle ambtelijke arbeid te vergeefs. Maar God heeft een erfdeel. En wij smeken of de Heere dat erfdeel wil uitbreiden en of hij dat erfdeel wil zegenen. Uw erven. Ten diepste zegt David, Heer, het is uw zaak, het is uw erfdeel, het is uw volk. En het is waar, in zekere zin is dat erfdeel ook aan hem toebetrouwd. Hij is koning. Hij is profeet, maar hij durft niet te zeggen, mijn erfdeel. Wat een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor dat erfdeel. Koning Saul heeft er ook een poosje voor mogen zorgen, voor dat erfdeel. Maar we weten hoe hij dat gedaan heeft. En we weten ook hoe zijn einde geweest is. De Heere heeft het hem zwaar aangerekend, dat hij Gods erfdeel verkwanselde. Dat hij daarmee omging op een eigenzinnige wijze. Wat hebben wij als ambtsdragers een grote verantwoordelijkheid? Het is niet ons winkeltje. Het is niet ons kerkverband. Maar het gaat om uw erfdeel. En dat mag ons wel heel voorzichtig maken. Bewaren wij ook het pand wat de Heere ons heeft toebetrouwd. Onze tweede gedachte dus, om gezegend te worden. Zegen uw erven. We gaan naar onze derde gedachte. De derde bede is of de Heere zijn volk wil wijden. En wijd hen. Dat woord wijden, dat komt natuurlijk uit het herdersleven. Dus David vraagt om herderlijke zorg. Dat volk dat heeft verzorging nodig. Wijden is een veelomvattend begrip. Het houdt in te eten geven, op de grazige weide brengen, maar ook verzorgen en leiding geven. En dat alles heeft dat volk nodig. En David, hij kende dat herdersleven. Denk maar aan de 23e psalm. Hij wist het uit eigen ervaring, hoeveel werk dat er aan de schapen te doen was. En Gods kinderen kunnen van hun verlossing niet leven. Maar zij hebben ook leiding nodig. Zij moeten ook gewijd worden door het woord van God. Mag u dat ook ervaren in uw persoonlijke leven? Wat is dat mooi als je ergens op huisbezoek bent en iemand mag vertellen wat het woord der prediking in het leven heeft gedaan. En dan hoor je soms terug, dat kan je wel eens ontroeren, dat die mensen door de prediking van stap tot stap worden geleid. Dat is, zij worden gewijd. En er zijn ook mensen die zijn verlost, zeggen ze, en je hoort er geen letter terug van de prediking. Van de zondagse kerkdiensten of ze worden niet door het woord geleid. leiding is nodig. David smeekt daarom, hij weet het uit zijn eigen leven en wijdt hen. Ik zal zo een paar aspecten noemen. In de eerste plaats betekent het, Heere, onderhoud uw volk. Geef uw volk toch voedsel te mogen ontvangen. Als er geen voedsel is, dan kwijnt dat volk. Dat ze geen stenen voor broden zouden krijgen, Heere. Maar wijd uw volk. Moet dat vanavond ook onze beden niet zijn? Of de Heere de ambtelijke arbeid zo wil zegenen dat dit volk aan voedsel komt. Dat is toch een van de ergste dingen die zou kunnen gebeuren in een gemeente, als de kerk des Heeren geen voedsel meer krijgt. Want zij komen toch met een honger en een dorst. En de opdracht die de Heere zijn knechten geeft is toch, geef gij hen te eten. Broeders, in de bediening, dat mag ons toch wel ook op het hart liggen. Of de Heere wil geven dat we gebruikt mogen worden om zijn kinderen voedsel toe te reiken. Wijd uw volk. Het is een bede om eenheid. Het gaat hier om het wijden van een kudde. En iets wat heel belangrijk is bij het wijden van een kudde, dat is dat die kudde bij elkaar blijft. Dat die kudde niet uitwaait. Iemand die wel eens in het oosten geweest is en die wel eens zo'n herder heeft gezien met zijn schapen, die weet dat die herder daar nauwkeurig op toeziet. Dat die schapen bij elkaar blijven. En als dat niet gebeurt, dan roept hij zo'n schaap, of in het slechtste geval, dan stuurt hij de hond erop af. Maar het kan niet zijn dat ieder zomaar zijn eigen weg gaat. Wijd uw volk. Dus als ik dat nou even vertaal, gemeente, naar de tijd waarin we leven, dan zou ik kunnen zeggen, dit is een gebed voor kerkelijke eenheid. Wijd uw volk als een kudde. Wilt u ervoor zorgen dat ze bij elkaar blijven? Of wilt u ze bij elkaar brengen als ze uiteengewaaierd zijn? Interne verdeeldheid komt de erfenis niet ten goede. Maakt zoveel stuk. En dat is toch ook een heel groot gevaar in de dagen waarin wij leven. Dat we elkaar niet meer verstaan. Ook al zouden we bij dezelfde kudde moeten behoren. Aangrijpend. Wijd uw volk. Het is een bede om gehoorzaamheid, om onderworpenheid. Want dat wijden, dat gebeurt met een stok en met een staf. En het is niet de bedoeling als een van die schapen een tik krijgt van de herder, dat dat schaap dan op de vlucht slaat en op zoek gaat naar een andere herder. Nee, dat schaap dat moet gehoorzamen. Dat schaap dat moet terugkeren naar de kudde. Zien we dat ook gebeuren onder de prediking? Zien we dat gebeuren bij de uitoefening van de kerkelijke tucht? Vaak als mensen een klein tikje krijgen, dan slaan ze op de vlucht. Dan blijkt ook dat ze helemaal niet bij de kudde horen. Maar bij het minste of geringste, dan keren zij zich daarvan af. Wijd hen. Het is een gebed om bewaring. Wijd hen. Dat betekent dat die herder oog moet hebben voor de wolven. Op de Veluwe weten we inmiddels wel wat dat is. Er zijn al heel wat schapenhouders die met tranen in de ogen gestaan hebben bij hun verscheurde schapen. En het aangrijpende is, ik ga daar natuurlijk niet over uitweiden vanavond, maar men laat het nog gewoon gebeuren, ook hier in Nederland. En laten we dat in het kerkelijke leven ook gebeuren? Het kan toch niet dat de wolven de schapen zouden verscheuren? Wijd uw volk. Heere, zie erop toe dat er geen wolven de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. Wijt u volk. Eigenlijk is het in onze tijd, zou je kunnen zeggen, een gebed om ambtsdragers. Heere, geef ambtsdragers. Dit is de taak van ambtsdragers. Dit is waar de Heere Petrus toe riep toen hij hem herstelde in zijn ambt. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. De opdracht die hij meekreeg, wat een grote verantwoordelijkheid om de kudde des Heren te leiden. Het bevestigingsformulier van de dienaren des woords gaat helemaal over deze vergelijking. De taak van een dienaar des woords is om herder te zijn. Bevreemdend dat er mensen zijn vandaag de dag die zeggen dat je een dominee geen herder mag noemen. Of geen onderherder mag noemen. Waarom zou je dat niet mogen? Als het formulier ter bevestiging van de dienaars des woords helemaal vol staat met die vergelijking. Het is de taak van een predikant om herder te zijn. Om de gemeente te leiden in de grazige weide van het woord. En het tweede wat dan genoemd wordt, dat is de openbare aanroeping van Gods naam. Dat is niet het minste. Je ziet dat David een echte herder is. Die man die worstelt voor het volk. Ja, dat hebben ze misschien wel niet gezien. Het kan best wel zijn dat veel ambtelijk werk van uw ouderling of van uw dominee, dat u dat helemaal niet ziet. Omdat zich dat afspeelt in de binnenkamer. Maar hierom gevraagd wordt, Heere, wijd hen toch. Want ja, die schapen die mogen niet vallen in de handen van huurlingen. Dat zijn huurlingen. Nou, huurlingen, dat zijn mannen die, nou, die willen ook de schapen wel weiden. Maar ze hebben niks met de schapen. Het gaat eigenlijk alleen maar om hunzelf, om er beter van te worden. En dat zie je als er problemen komen. Als de schapen in gevaar komen, dan gaat de huurling er vandoor. Die slaat op de vlucht, die trekt zich van al die schapen niks meer aan. Die is alleen maar bezig om zijn eigen hachje te redden. Nou, wat is dat verschrikkelijk als het volk in handen komt van huurlingen. David vraagt, Heere, zorgt u voor herders, mensen met liefde tot de schapen. Ja, ten diepste is dit natuurlijk een gebed om Christus. Wijd hen, hij is de goede herder. En in het oosten is een kudde zonder herder niet denkbaar. Bij ons kun je nog een schapenboer hebben die de schapen overdag alleen laat, maar in het oosten, ik heb dat zo vaak gezien, daar is het ondenkbaar dat er een kudde schapen loopt zonder herder. Die twee die horen bij elkaar. Het is ondenkbaar dat deze schapen zonder Christus zouden zijn. En hoe staat het nu met die kennis van Christus? Wijd. En ik heb gezegd, het moet bij onszelf beginnen. En hoe is het onder ons als ambtsdragers met de kennis van Christus? Ligt daar niet in de tijd waarin wij leven toch een hele grote zorg? Hoe is het met avondmaalgangers met de kennis van Christus? Als je daarin alle voorzichtigheid soms naar vraagt. Mensen spreken over vergeving van zonden en allerlei grote dingen. En als je dan vraagt, maar ken je Christus ook? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is toch ondenkbaar. Zouden we daar niet om moeten smeken? Heere, wijd hen, wijd mij. Mag ik achter u die goede herder aangaan, maar wilt u ook in de gemeente brengen tot de kennis van hem. De schapen van zijn weide, die kennen hem. Als ze zijn stem horen, dan is dat een stem die herkennen ze uit duizenden. Die gaan geen vreemden achterna. En ik hoop dat u zo bij dat wezen van de gemeente mag horen. Er is zoveel wat afvalt. Er is zoveel wat wegzwerft. Dan is er weer een vreemde die wat roept. En dan gaan er weer zoveel achteraan. Maar de schapen, die zullen de vreemde niet volgen. Die kennen de stem van de herder uit duizenden. Ik heb wel eens gehoord dat er wat schapen gestolen waren in de omgeving. En dat er een weide was waar plotseling meerdere schapen liepen. En dat de politie die boer, die schapenboer, bij zich riep en zegt, laten we daar eens naartoe gaan. En hij vroeg die schapenboer om die schapen te roepen. En daar kwamen ze. Want ze kenden de stem van de herder. Wacht u daar ook op onder de prediking. Kent u die stem ook? Beden om gewijd te worden. We gaan in onze vierde gedachte om gedragen te worden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, het vierde en het zevende vers. stand voor de strijdende kerk, om verlost te worden, om gezegend te worden, om gewijd te worden en tenslotte om gedragen te worden. Want dan staat er en verhef hen. En wat betekent dat verhef hen? Dat heeft de betekenis van optillen, van dragen. Waarschijnlijk loopt dus die metafoor, die vergelijking van de herder door ook in deze laatste bede. Heere, draag uw volk. Dat is een beeld wat we in de Bijbel natuurlijk meerdere keren tegenkomen, ook in een ander beeld, bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium. Daar lezen we dat de Heere zijn volk draagt zoals een man zijn zoon draagt. En zo lezen wij ook dat hij zijn volk draagt zoals een arend zijn jongen draagt. En hier is het beeld weer anders, zoals een herder zijn schapen draagt. Alsof ze niet op eigen benen kunnen staan. Nee, ze kunnen ook niet op eigen benen staan. Dat is niet alsof, maar dat is de beleving van David. En hij verwacht het ook niet van de kerk des Heren dat zij het wel kunnen. Hij weet dat het zo nodig is dat zij gedragen worden. Gods kinderen, gemeente, en toets daar uw hart eens aan, die voelen zich niet te groot om gedragen te worden. Maar die begeren om gedragen te worden. Die beseffen dat dat nou het beste is wat je in dit leven mag overkomen. Als de Heere je optilt uit de ellende. Als de Heere je verheft uit je zorgen. Als hij je dragen wil, omdat je zelf niet verder kan. Heere, verhef hen. Waarom? Ach ja, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kan zijn dat ze onwillig zijn om te lopen. Schapen zijn dan nog niet zo hele gewillige dieren. En wat doet nou een herder die zijn schapen lief heeft? Stel je voor, er is zo'n schaap, er is zo'n dwars schaap. En dat schaap dat wil niet mee. En wat doet een herder dan? Een herder met liefde tot zijn schapen, die geeft dat schaap geen trap. Maar die draagt dat onwillige schaap. Hij legt het op zijn schouders. Hij brengt het waar het wezen moet. Draag ze toch, Heere, omdat ze niet willen. Draag ze toch omdat ze niet kunnen. Omdat ze onbekwaam zijn om te lopen. Draag ze toch omdat ze te moe zijn. Soms is dat schaap zo ver afgedwaald dat het uitgeput is. Komt nooit meer thuis. En wat doet zo'n herder dan? Wel, verhef hen, Heere. Til hen op. Neem het op uw schouders. Soms is dat schaap zo verwond. Misschien zijn ze er vanavond ook wel zo verwond door die wolven. Zodat ze nooit meer thuis kunnen komen. Maar verhef hen. Juist het zwakke. Juist datgene wat zichzelf niet voortbewegen kan. Daar gaat Davids hart naar uit. Hij weet zelf ook wat het is. Verhef hen. Maar er is heel veel kracht voor nodig om zo'n schaap te dragen. Er is heel veel geduld voor nodig. Maar kijk eens naar het vorige vers, daar spreekt David over de sterkheid des Heren. De Heere is hun lieder sterkte, hij geeft sterkte, maar hij is de sterkheid der verlossingen zijns gezalfden. In hem is de sterkte, in hem is de kracht. En daarom, wie kan het beter dan hij? Want waar moeten ze naartoe? Naar de schaapskudde, de schaapskooi. Daar heeft Christus van gezegd, het zal worden één kudde en één herder. En als wij ze daar moeten brengen, broeders, ambtsdragers, dat gaat hem niet worden. Echt waar, wij kunnen ze nooit thuis brengen. Ook Gods verkoren kerk niet. We kunnen er nog niet twee samenbrengen. Waarvan je toch mag weten dat het beide kinderen des Heren zijn. Je krijgt ze niet bij elkaar. Maar er is er één die het op den duur doen zal. Het zal worden één kudde, het zal worden één herder. Het is eigenlijk het gebed om de heerlijkheid van de kerk. Daar ziet David naar uit. Het is eigenlijk precies hetzelfde als het versje wat we gezongen hebben. Die bede uit het volmaakte gebed, de tweede bede. Uw koninkrijk komen. Want wat zegt de uitleg in de Heidelbergse catechismus? Dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld, het welk zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dat is eigenlijk deze bede. Het is alsof David de catechismus ernaast gehad heeft, kan natuurlijk niet. Maar hoe bijbels is die uitleg? En verhef hen tot in der eeuwigheid. Nou, dan hoeft het niet meer. Maar zo lang. Tot ze daar zijn aangekomen. Moet daar wel om gebeden worden, dominee? Dat gaat toch gebeuren? De Heere zorgt toch voor zijn kerk? Ja. Ja, maar hij wil er ook om gevraagd zijn. Dat zien we hier heel duidelijk. Hij wil er om gebeden zijn. Een bidstond moet ook noodzaak voor ons zijn. En niet alleen voor het kerkelijke, maar in de eerste plaats, zo zijn we toch begonnen vanavond, voor ons persoonlijke leven. Is het nou uit uw hart gegrepen vanavond, deze vier beden? Nogmaals, als je het zelf niet beleeft, als je het zelf niet ondervindt, dan zal het ook geen zaak zijn in het gebed. Geen beleefde werkelijkheid. En daarom hebben wij in de kerk behoefte aan mensen die dit persoonlijk doorleven. Aan ambtsdragers die hier persoonlijk kennis aan hebben. We hebben geen behoefte aan ambtsdragers die het zo goed kunnen. Of die hun eigen paadje wel recht kunnen houden. In wiens leven geen plaats is voor Christus. Nee, wij hebben behoefte aan arme zondaren die niks kunnen. En net als David de Heere in alles nodig hebben. Want als wij het wel gaan kunnen, dan gaat het helemaal verkeerd. Het moet voor David allemaal van de andere kant komen. Alles moet van de andere kant komen. En mensen die menen het zelf op te kunnen lossen, die kennen hun nood niet. En als het zo gebracht zou worden door een boodschapper, dan kent hij de nood niet. Wat een arme boodschap is dat, als je het zelf moet oplossen. Er is een site op internet van de remonstranten. En als je die site opent, dan staat er met grote letters te lezen: het geloof begint bij jezelf. Dan denk ik, nou ja, die mensen die komen er nog eerlijk vooruit ook. Het geloof begint bij jezelf. Dat leren ze. Alleen er zijn er velen die zeggen dat ze niet remonstrant zijn, maar die leren hetzelfde. Het geloof begint bij jezelf. Nee. David ligt op zijn knieën, omdat alles en de verlossing en de zegen en het gewijd worden en het gedragen worden bij God vandaan moet komen. En volg des Heren, deze psalm is messiaans. Eigenlijk zijn alle psalmen natuurlijk messiaans. Al is de ene wat helderder dan de andere. Maar hier is een gezalfde aan het bidden voor het volk. Kijk maar naar het vorige vers, daar noemt hij zich de gezalfde. En de verklarers zeggen dan ook dat wij hier een schaduw mogen zien van die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. Kijk, David kan niet zeggen, mijn volk en mijn erven. Maar die grote voorbidder aan 's vaders rechterhand, die kan zeggen, mijn volk en mijn erven, die ik gekocht heb met de dure prijs van, van mijn dierbaar hartebloed. Ach, David, zijn gebed is een keer geëindigd. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Maar dat geldt nou niet van deze gezalfde. Zijn gebed gaat onverminderd voort. En broeders, laten we daarop zien. En smeken of de Heere uit genade wil gedenken aan zijn kerk. Amen. Heere, mogen we uw naam erkennen dat u ons zo vanavond een poosje samenbracht, waarin we dit korte gebedje mochten overdenken waarin zoveel ligt. Mag het ook ons gebed maar zijn en blijven. En voor onszelf en voor de ander. En dat uit de vruchten blijken mag, Heere, dat er nog zulke bidders mogen zijn die vanuit de nood en voor zichzelf en voor een ander tot u de toevlucht mogen nemen. Verzoen al onze tekorten, die er ook altijd zijn in het spreken. Geef morgen wat we nodig hebben. Zegen het ook in hen die vanuit belangstelling vanavond gekomen zijn, die voor uw woord gekomen zijn. Mag er ook iets in liggen wat tot persoonlijke zegen mag zijn. Breng ons morgen ook veilig bij elkaar. Zie op ons neder, om Jezus wil. Amen. De slotzang is het derde vers van Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Ik neem aan dat de collecte bij de uitgang straks gehouden zal worden. De Heere zegene u en uw gaven. En voor degenen die dat wensen, is er straks ook bij het buffet nog een kopje koffie te verkrijgen. dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.